Dag Olaf. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We hebben een paar keer bij het zingen de Hartsoetra al gezongen. 2 keer geloof ik. Of 3 keer, 2 keer. Ja. En voor heel veel is dat de moeilijkste en vreemdste tekst die erbij is. En omdat er altijd, en daar ben ik ook blij om, vragen zijn over dat zingen. Ik heb er gisteren over gepraat. Zou ik dat vandaag een beetje naar voren willen halen. Op mijn manier. Ik weet niet of het me lukt. Maar ik kan niet anders dan het natuurlijk weer verbinden met een beetje literatuur en een beetje zingen. Maar 1 ding. Wat in de Hartsoetra wordt uitgedrukt, dat is in feite waar we allemaal in het begin als wij soetra's horen en helemaal dat boeddhisme over ons heen krijgen en van mij wat willen, waar we allemaal een bepaald ogenblik zo van denken, wat moet ik ermee? Want eigenlijk is de hele Hartsoetra een soort opstand tegen alles waarin het boeddhisme, laat ik maar zeggen, waarin de levende, authentieke ervaring van iemand, Gautama Boeddha, tenslotte toch weer gestold is in begrippen. En dat zijn wat begrippen die in de Hartsoetra genoemd worden, die ons niks meer zegt. Als wij horen van er is geen oog, geen oor, ja, daar kunnen wij niks mee. Maar 500 jaar lang is in het boeddhisme mensen duidelijk gemaakt van dat wij niet bestaan. Er is geen ik, want we zijn allemaal bestaan uit de 5 skanda's. En dat is poeier, zeg maar. Het stelt niks voor. Het is water. Het is uiteen te nemen en er is dus eigenlijk er is niks. Punt. En als je dat zoveel hoort, kunt u zich voorstellen in die tijd dat mensen er ook dachten van. Dan zaten ze naar die soetra's in die tijd te luisteren. En dat ze zeiden, nou, daar kan ik niks mee. En dat klopt, want het werd gestold. En het werd overgebracht in een gestolde manier, onherroepelijk. Dat gebeurt altijd. En dan komt er, en vooral, het accent lag toen, dat is ook zo gegroeid. Niet alleen omdat het boeddhisme daar blinde vlekken heeft, maar omdat wij allemaal blinde vlekken. Het is gegroeid, het boeddhisme, in een manier waarbij het lijkt of je het eigenlijk alleen maar helemaal alleen kan. Je kunt niks voor een ander doen, niks. Doe jij het nou maar en met je met de tanden op elkaar en jij mag oefenen en een ander die zit in de ellende. Nou ja, glimlach een beetje vriendelijk. Loving kindness, meer kun je niet doen. Dat is verschrikkelijk. Maar dingen stollen nu eenmaal. Ook al heeft de Boeddha gezegd dat waar hij geen woorden voor heeft, dat tegelijk is sam ut pada. Dat samenhangen van ons allemaal, die verbondenheid. Maar dat raakte op de achtergrond. Dus 500 jaar na de Boeddha zitten de mensen allerlei dingen op te dreunen. En vooral boeddhistische begrippen te leren. Hè? Vorm, leegte, geen weg en inzicht, bereiken, niet bereiken, ouderdom, dood, voorbij ouderdom, lijden, geen lijden, wel lijden, toch lijden. Ja, en dan komt er ineens iemand zeggen, wat moet ik ermee? Weg ermee, allemaal de prullenbak in. Al die begrippen, dat zegt hij eigenlijk. Weg. Als er gezegd wordt, geen neus, geen oog, niks, allemaal een beetje stof en poeier, dat geldt ook voor die boeddhistische begrippen. Misschien als mensen nu de soetra's horen, mag ik gerust denken, och, ook allemaal maar. Misschien dat het op een nieuwe manier dan ontdekt wordt. Maar ineens wordt nu ook naast die poeier waaruit wij bestaan, al die boeddhistische begrippen worden weggegooid. En dat is zo'n bevrijding geweest voor degene die dat het eerst uitsprak. Dat weet ik niet. Misschien is het 1 iemand geweest, misschien meerdere. Maar volgens de legende is dat Shariputra. Waarvan we heel weinig weten. Het was een leerling van de Boeddha. En die wordt altijd aangehaald zoals de evangeliën zeggen. In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen. Zo zijn de meeste soetra's beginnen zo met. In die tijd sprak de Boeddha tot Shariputra. Maar deze tekst is anders. Ja, de originele versie van de Hartsoetra wil de Boeddha ook weer gaan praten. En hij zit al in de stroom van Prajnaparamita. Ik weet niet wat dat is, een bergrivier waarschijnlijk. En dan komt Kwanje naast hem zitten. Die gaat er ook zitten. Hij kijkt misschien even verbaasd. Wat doet die nou daar? Want ik moet dadelijk het woord voeren. Maar voordat hij zijn mond open kan doen, begint zij te praten. En zij geeft een heel ander verhaal. En eigenlijk zegt zij tegen Sariputra, die helemaal in het nauw zit. En hoe kunt u lezen in mijn boek de moed tot het onmogelijke? Hè? Kierkegaard en Zen. 25 euro. Ja. Met handtekening 27,50. Ja. Maar daar heb ik een heel stuk geschreven over dat ontstaan. En hoe Sariputra werkelijk verscheurd was. Verscheurd. Ben ik nog wel een goed boeddhist dat ik dit allemaal niet meer kan slikken? Ik kan het niet meer. Ik wil het niet meer. En vooral wat ik niet wil is dat ik niemand zou kunnen helpen. Ik moet het alleen, hij moet het alleen. Bij een hele hoop lukt het niet. Kan ik dat aanvaarden dat het bij een ander niet lukt? Kan ik aanvaarden dat een ander mislukt? Nee. En dan ontstaat die idiote, onmogelijke, paradoxale gelofte. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Er ontstaat iets in hem, wat ik ooit een keer las bij een Russisch schrijver, die dat ontdekt, een atheïst. Ik heb hem 2 keer gesproken. Een heel bijzondere atheïstische schrijver die, laat ik zeggen, ook een glimp ontdekt van dat je de wereld met andere ogen en een ander hart kan zien. En dat hij zegt, en plotseling was daar zo dat oervertrouwen dat onmogelijk lijkt. Maar wat elk heel jong kind heeft, en in de vroegste jeugd, dat alles onvoorwaardelijk goed komt voor iedereen. Voor iedereen. Zoiets, dat is tamelen. Maar dat is wat deze man ontdekt. He, Sariputra, zeg maar. Maar hij gaat de woestijn in. En als u de teksten leest, lees dat maar na. Dat is met tranen en dat is met angst. Ben ik nog wel een goed boeddhist? Zoals wij misschien allemaal, ben ik wel een goed mens als ik deze kant op ga? Ben ik niet hartstikke idioot als ik diep in mijn hart niet aanvaard dat wie dan ook uitgesloten is? Niemand. Uiteindelijk kan dat niet. Oké, iemand zal moeten boeten voor zijn kwaaie dingen, maar we verlangen allemaal dat alles goed komt. En dat lijkt zo irrationeel, dat is zo'n muur, dat is zo tegenstrijdig, dat had hij ook. En dat drukt hij uit. En daarmee rekent hij af met alle begrippen waarin het boeddhisme toen gevangen was. Zoals het altijd opnieuw gevangen wordt, ook in onze tijd, altijd. En dat we, ook bij mij, bij iedereen, en dat we telkens open moeten houden. En daar zijn die teksten voor. Die teksten die wij zingen, drukken dat allemaal uit. Weg met die woorden, hou er niet aan vast, blijf bij je hart. Dat is wat Dostojevski zegt in zijn meest aangrijpende boek, De Legende van de Grootinquisiteur. Het is het moeilijkste voor een mens om oog in oog met de diepste vragen totaal alleen te zijn met de stem van je hart of het vertrouwen van je hart waarvan je denkt, dat kan niet. Dat kan ik niet verlangen. En toch. Dostojevski geeft daar voorbeelden van. De sutra's geven daar voorbeelden van. Met excuses, want het is een andere tijd. Het is een totaal andere cultuur, een andere mentaliteit. Daar kunnen wij niet eens meer bij, die manier van praten en taal. En dat irriteert ons zo, maar eigenlijk is het dat. Eigenlijk is het wat daar staat aan het einde, het woord dat uit het hart komt, dat alle lijden leden. En dat luidt, ja, en dat wordt net niet gezegd. Gate, gate, zet die stap. Doe jij die stap, die unieke stap. Iedereen. Die onmogelijk lijkende stap. En hoe onmogelijk dat is, Hisamatsu, wiens gelofte wij lezen, en die toch de grote zenvernieuwer is met Masao Abe, dat is, voor mij was dat zo'n, echt een openbaring dat ik die ontmoette, net als Teaching. Hij schrijft in een ander boekje, Vader van 1,5 euro, ligt daar ook, Kloppen waar geen poort is, daar schrijft hij letterlijk hoe moeilijk het voor hem was, staat trouwens ook in het laatste boek, om die eerste gelofte te aanvaarden. En dat is voor een Japanner heel moeilijk. Schuld bekennen, dat heet in het Japans, heb ik ooit gehoord, dat giftige gevoel. Ik moet zeggen, ik heb een blinde vlek gehad, krijg ik niet over mijn lippen. Maar hij zegt het. Ik kon niks met die eerste gelofte. Laat mij maar eerst goed werken aan mezelf. En desnoods alle deuren die dicht zijn, eerst open en ruimte en oefenen. En die eerste gelofte, daar kon ik niks mee. En later zegt hij, ik heb niet het recht om jullie dat te vertellen. Ik ben de laatste die het recht heeft. Ik heb het zo laat ontdekt. Maar het is het belangrijkste. En dan wijst hij ook heel vaak naar die ontdekking van die vernieuwing in het boeddhisme, Mahayana, die hartsutra. Dat was toen iets nieuws. We kunnen wel iets doen. Ook al voelen we onmachtig. Al kan ik maar alleen bij iemand zitten die innerlijk of op een andere manier totaal in nood is. En al zegt alles mij, al is het evident, nu kan ik niks, ik kan toch iets. En daar komt bijvoorbeeld die tekst vandaan, die hebben we ook gezongen, van de Avatamsaka Sutra. Dat betekent trouwens hand in hand, allemaal samen. Dat is het. Allemaal verbonden met elkaar. En daar staat, dit is de plaats. En dat is geschreven door iemand die, Shantideva, zo'n 2000 jaar geleden, het hele toenmalige New Age circus doorliep. Wat was er toen ook? Allerlei mogelijke goeroes en zo. Hij heeft alles geprobeerd en hij wilde ook wat de Hartsutra uitzet. Erbij blijven en hij voelde zich onmachtig. En toen heeft hij ontdekt, dan is het maar alleen dit zitten. Dit is de plek. Dit is de plek als ik niks meer anders kan. Dit is natuurlijk niet het enige, het zitten. Maar het drukt wel uit onze schijnbare machteloosheid. En dat die machteloosheid iets is. Al voelen we het niet, al zien we het niet, maar dat het werkt. Dat is een soort oervertrouwen, dat is geloof. Dat is een wonder. Dat het kleinste, en we voelen onszelf allemaal heel onmachtig in heel veel situaties, dat dat toch werkt. Niet alleen het zitten, maar alles waar het leven ons heeft vastgeprikt. Op die kleine plek, met die kleine groep ontmoetingen die we hebben en die kleine talenten die we hebben, die ontzettend beperkt zijn. We kunnen misschien net één, ik praat nou vooral over mezelf, hè. Je kunt je heel onhandig in het leven voelen, dat heb ik, en heel onhandig onder mensen, dat heb ik ook, en gauw denken van het lukt me allemaal niet, en toch dat er tegen alles in, dat je daar trouw aan blijft. En dat moet je dan maar herhalen. En daarom citeren wij de teksten. Daar blijf ik mij ook indachtig. Ik kan u niet vertellen hoe vaak ik per dag probeer, maar met dat, die eerste regel, hoe talloos de levende wezens ook zijn, gewoon te weten, op dit moment, ook als er mensen zijn die op dit moment zo vertwijfeld zijn dat ze eruit stappen, waar niemand aan denkt, die totaal verlaten zijn, zoals de tekst die wij 's morgens zitten, voor alle die verlaten zijn, en toch, ja, dat gaat tegen alles in, maar dat is de diepste ontdekking die gedaan werd. En die komt tot uitdrukking in alle teksten, op allerlei verschillende manieren. Er is uitkomst, er is hoop. Het onmogelijke is mogelijk en het is iets van samen. Parasamkate. En dat ontwaken wat genoemd wordt in de Hartsutra heet in de oude taal Anuttara Samyak Sambodhi. Dat is ons woord samen. Samen. Dat diepe besef. En nou, dat is voor mij altijd het meest tot leven gekomen. Ja, toch door de literatuur. Bijvoorbeeld de Saint-Exupéry, die dat ergens zegt. Ik heb het dikwijls verteld. De kleine prins, helemaal aan het einde, als dat prinsje weer terug is naar zijn sterretje, dan zegt hij tegen Saint-Exupéry, die eenzaam in de woestijn achterplaat, weet je, later, als je 's nachts niet kunt slapen, kijk naar de sterren. En ze twinkelen allemaal. En ik ben daar ook. En jij weet, ik ben daar ergens. En als er dan een belletje in jou rinkelt, of een glimlach, of je bent blij, dan weerkaatst dat in alle sterretjes. Nou, dat is gewoon de Avatamsaka Sutra. Dat is het web van Indra. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Dat is wat Sariputra ontdekt. Hoe tegenstrijdig ook, hoe onmogelijk, als zeggen alle stemmetjes, ik kan niks doen, het werkt door. Eén glimlach, één gebaar, één uiting van verlangen. Eén uiting van vertrouwen, één alles. Eén belletje dat rinkelt, zoiets zegt hij. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. En het komt voor in de gebroeders Karamazov. Ik weet niet of ik die tekst al eens heb aangehaald, maar hij komt in elk geval in mijn volgende boek. Het is de enige keer dat Dostojevski, die altijd zwijgt over wat met hem, wat voor hem die ommekeer gebeurd is, maar hij zegt het één keer. Hij laat het iemand zeggen, Aljosha, op een dieptepunt in zijn leven, als alles om hem heen in puin valt, als hij bijna zijn geloof verliest, en in een ontredderde toestand waarin hij eigenlijk steun zoekt bij het vriendinnetje van zijn vader en zijn broer, waar zijn ene broer zijn vader om dreigt te vermoorden. En dan gaat hij nog één keer kijken naar zijn overleden guru, die Starjets, en hij ziet het niet meer. En hij komt buiten en dan staat hij in die nachtelijke hemel, net als de Saint-Exupéry. En dan verbindt hij zich, net als het einde van de Hartsutra, in de gelofte. Hij knielt, dat is typisch Russisch, met veel tranen, dat is ook typisch Russisch, dat weet u intussen, dat is een beetje anders dan wij Hollanders. Maar hij zweeg de aarde trouw. En het is of hij met alles verbonden is door geheimzinnige draden. Met de sterren, met het universum, met de melkweg, met elk wezen. Met het meest verlorene. Hij voelt zich verbonden en hij, net als Nietzsche, hij zweert trouw te blijven aan de aarde en aan de schepping. En hij doet dat met veel tranen. En ja, dat is die verbondenheid die hij voelt. Tot het met het meest donkere, tot het meest verlorene, tot het meest verre. Is voor mij een eigentijdse uitbeelding van de teksten die wij zingen. De Avatamsaka en dat van Shantideva. Want die zegt eigenlijk hetzelfde. Hè? Hij praat over verdiensten. Dat is een vreselijk naar woord. Tenminste, verdiensten. Maar hij bedoelt, alles wat ik doe, doe ik niet voor mezelf. Maar dat doe ik voor allen. En dan noemt hij al die dingen op waar we op botsen en waar we geen raad mee weten. Het lijden, de dood, de tranen, de pijn, de eenzaamheid, de angst, enzovoorts. Hij spreekt een hoop uit die je niet uit hoeft te spreken, die de gelofte uitspreekt. Maar die Russische schrijver Antsjarov, als hij ook zegt, zoals een klein kind, dat alles goed zal komen. Laat hem dat maar een keer benoemen. Dat is een beetje profetisch. Dat is hartsverlangen wat hij uitspreekt. En dat is mooi. Meer is het niet. En dat is al moeilijk genoeg. Als na 500 jaar boeddhisme, na 500 jaar boeddhisme, waarin toch zoiets ineens, laat ik zeggen, helder geworden is gaan stromen, toch het accent kwam op dat egoïsme, je doet het voor hetzelf, dan is het elke keer nodig dat wij indachtig blijven en dat wij het horen, dat we een keer wakker geschud worden. Mij helpt dat ook, het dreigt voor iedereen. Ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken, maar ik denk iedereen. Kijk alleen eens naar hoe in onze tijd meditatie in het Westen meestal toch gebruikt wordt. Het risico is zo groot dat het allereerst voor ons eigen welzijn is. Dat is zo. Er worden cursussen en alles, maar de diepste betekenis is wat in deze teksten uitgedrukt wordt. Daarom zingen we die. En daarom proberen we die toe te lichten soms. En daarom moet dat maar levend blijven. Met een Dostojevski, met een Kierkegaard, op allerlei manieren. Ook met een lied wat mij heel erg raakt. Dostojevski trouwens. Die heeft wat uitgedrukt wordt over die verbondenheid. Daar heeft Dostojevski een keer in dezelfde roman aan de orde gesteld. Notabene bij die verscheurde man. Die zo'n in de verstrikt raakt is in dingen waar hij geen raad mee weet en tegelijk zo'n verlangen heeft dat die oude monnik zo diep voor hem buigt en dat niemand begrijpt waarom voor die losbol, waarom voor die hoerenloper en die kroegzuiper. Zegt hij, ik buig voor het diepe lijden, de verscheurdheid van deze mens. En die Dimitri, die zegt een keer iets wat we allemaal kennen uit de negende van Beethoven. Freude schöner Gottesfunken. Dat is typisch dat bij Dostojevski voorkomt. Hè? Dat hij ondanks dat hij een verlangen heeft naar die grenzeloze vreugde. En naar die zeit umschlungen Millionen. Dat iedereen elkaar omhelst. Zeit umschlungen Millionen. Dat is samen. Hè? Dieser kus der ganzen Welt. Of kus. Deze kus van de hele wereld. Dat is zo aangrijpend dat bij Dimitri, als echte Rus, de tranen over zijn ogen lopen. En hij weet wat daarmee bedoeld wordt. En hij citeert de woorden die hem raken. Daar staat dat alles. Alles wordt opgenomen, goed en kwaad. Het mislukte, het heilige en het in brokstukken liggende. Alles. Het meest donkere, ook in hem, en het meest lichte. Daar is uiteindelijk verzoening. En hij weet, want het hele verdere stuk wat hij zegt, dat gaat erover, over die ene regel dat er staat. Het staat allemaal voor God, allemaal. De cherubijn staat voor God, maar ook door God geschapen is de worm met zijn wellust. En dan zegt hij, dat ben ik. En u vult u maar in wat dat is. De negatieve kanten, voor hem is dat dit. En toch weet hij dan, al ga ik hals over kop naar beneden, ik sluit me bij deze hymne aan. Dat oervertrouwen. En die verbondenheid, dat er niets uitvalt. Ja, er is een mooi lied van Leonard Cohen. Ik vind die geweldig. Ik noem dat lied hier, omdat ik het gezien heb op een videootje. Misschien kan het een keer op een van onze websites. Maar het is opgestuurd door de familie van Louise. Maar ik weet niet meer hoe zoiets heet. Het is de moeder. Ik kan er nooit goed uitkomen. De moeder van het vriendje van de dochter van Louise. Ja, die heeft dat een keer opgestuurd en die stuurde daarbij huilen zo mooi. Huilen zo mooi. En dat is echt. Twee filmpjes. Eén fragmentje staat al op een van onze websites, die van Zutphen. En het andere fragmentje, dat gaat over dat lied van Cohen, dat u misschien allemaal kent, de Alleluia. Kent u dat? Alleluia. En hij heeft er nooit iets over willen zeggen. Eén keer één regel. Hij is er vaak over geïnterviewd, gevraagd, wat wordt daarmee bedoeld? Eén keer heeft hij gezegd, ik heb daar mijn unieke oervertrouwen mee uit willen drukken. Buiten alle officiële religie in. Mijn geloof, zegt hij, mijn faith. En wel dat alles aanvaard wordt. En dat vind ik zo ontroerend. Dat sluit aan bij Dostojevski, dat hele verhaal. En bij Kuan Yin. En de heilige Alleluia's. En de gebroken mislukte. De broken Alleluia's. Ik weet niet of u het lied kent, maar dat wordt letterlijk gezegd. Allebei. De gebroken Alleluia's en de heilige. En hij doelt allereerst op zichzelf dat hij zegt, ik kan het ook niet. Misschien is alles wat ik gedaan heb helemaal mis. Ik heb geprobeerd lief te hebben. Dat zegt hij dan ook nog. Ik heb geprobeerd en iedereen zegt, jij gebruikt de naam van God op een verkeerde manier. Wel, ik weet niet eens die naam van God. Ik weet niet eens de naam van dat onuitsprekelijke. Ik heb het geprobeerd. Ik kon het niet. Ik kon niet lief hebben. Ik kon het niet voelen. Maar ik heb geprobeerd eraan te raken. En misschien is het allemaal mislukt. Toch zal ik daar staan met mijn lied en mijn getuigenis voor de God of Songs. En zingen The Broken or the Holy Alleluia. Dat is een prachtig iets. Allebei. En allebei zijn ze even waardevol. En dat getuigt hij bijna als een chassidische profeet, deze Leonard Cohen. Die heel goed weet hoeveel ook in zijn leven gebroken was. En dat lied wordt gezongen in een film. Aan één stuk doen, je hoort het steeds. En dan zal ik vertellen wat je dan ziet. Misschien heeft iemand. Je hoort onafgebroken dit van die broken Alleluia's. En van dat, die totale ontferming. En seit umschlungen Millionen. Nou, het speelt op een markt in een stad in Italië. Het is live opgenomen. Hele drukte, er staan tentjes en winkels, een groot marktplein. En iedereen, niemand ziet elkaar, loopt allemaal door elkaar heen. En ineens komt daar een jongen van een jaar of 25 en een meisje van een jaar of 25. En die hebben zo'n bord en daar staat op free hugging. Kent iemand dat? Free hugging. Het is echt, ja, het is fantastisch. En iedereen kijkt dus een beetje naar, nou, wat is dat nou? Free hug. Niemand komt er naartoe. Een beetje achterlangs lopen. Iedereen loopt maar door. En tenslotte is er dan toch één jongen. Ja, die kijkt zo eens naar dat meisje. Loopt er 2-3 keer omheen. En staat er even zo bij stil. En dan zegt hij zo. Heel voorzichtig komt hij naar naartoe. En dan omhelzen ze elkaar. En de anderen staan te kijken. En dan komt er ook een meisje naar de jongen die daar staat. En heel langzaam zie je hoe die markt smelt. Smelt. Niet dat dat nou mijn favoriete toestand is. Daar ben ik te onhandig voor. Daar voel ik me te opgelaten voor. Maar ik vond het ontroerend. Ik kom van een andere generatie. Maar ik vond het zo prachtig om te zien. Dat heel langzaam jongeren en ouderen. Ook oude dametjes. Dus een oud dametje is gewoon eerst de kop te schudden. Maar ze gaat dan toch eens kijken. En dan roept de jongen ook naar haar. En ja, dat kan. Ja, toch. Ook zij. En dan komt ze een oud mannetje tegen. En binnenkort verandert dat hele marktplein. Dat is zeit omschlungen miljoenen. Maar dat is de Avatamsaka Sutra. En dat is wat ontdekt wordt in die teksten. Alleen in een hele andere taal. En dat is iets geweldigs. Dat verlangen. Niet dat de wereld nou per se verandert door dat gebeuren wat daar uitgebeeld wordt. Maar ik vind het een prachtige uitdrukking. En eerlijk gezegd, ik kijk er heel vaak naar. Net als dat het andere is zoiets van hetzelfde lied wat over de hele wereld gezongen wordt. Ja, dat is werkelijk huilen zo mooi. Ik vind het ontroerend. Ik vind het prachtig. En ik zal jou vragen dat ook op de website te zetten, als het er nog niet staat. Het is voor mij even belangrijk als de Hart Sutra. En daarmee gaan we allemaal terug weer de stilte in.